Zwaai maar dag naar de kantoorpik. Begeesterd door Dostojevski, die volgens hem schreef over de echt belangrijke dingen, kwam David Foster Wallace met Infinite Jest over hoe wij waarachtig zouden kunnen leven. Oké, dit is mijn achterflappraat. Geschreven en zelf voorgelezen door Ninja Weijers.
David Foster Wallace, DFW, hield van Fyodor Michaljevich Dostojevski, FMD, en modelleerde, tot op zekere hoogte, de drie Incandenza-broers uit Infinite Jest naar de beroemde broers Karamazov, de oude, taaie gebroeders K. In 1996, het jaar dat Infinite Jest, sinds dit jaar ook te lezen als Eindeloos Vertier, in de vertaling van Robert-Jan Henkes, het licht zag, schreef Wallace een essay voor The Village Voice over het levenswerk van literatuurprofessor Joseph Frank, een uiteindelijk vijfdelige biografie van Dostojevski, waarvan het vierde deel net was verschenen. Franks biografie, vond Wallace, had oog voor de wisselwerking tussen leven, werk en tijdsgeest en legde geen dwingende interpretatie op, waarmee het in wezen onmodieus was. Met wat wel modieus was, literatuurtheorie in het algemeen en alles wat voortkwam uit New Criticism in het bijzonder, veegde Wallace meteen de vloer aan. Vooral het idee van de zogenaamde intentional fallacy en de daaruit voortvloeiende affective fallacy kwamen hem voor als nonsens, die veelal een onbegrijpelijke, reductieve en vreugdedodende uitwerking had op zowel de theorie als de aan die theorie onderworpen literatuur. Ach ja, die oude taaie intentional fallacy, de zogeheten misvatting dus, dat het leven en de bedoelingen van de schrijver ertoe doen bij de interpretatie van een tekst, of de emoties die een tekst opwekt bij een lezer in het geval van affective fallacy. Ik herinner me hem zo'n beetje uit het jaar 2006, toen ik als kersverse eerstejaars literatuurwetenschap te horen kreeg dat de auteur dood was, er niets buiten de tekst bestond die je dus alleen kon close readen om tot enig begrip te komen. Leuk vond ik dat toen. Bevrijdend, totaal anders dan de schoolse leesverslagen waarin we Mulies relatie tot de Tweede Wereldoorlog moesten duiden via motieven in de aanslag. Op mij had het geenszins een vreugdedodend effect. Ik hield van het spel. Het kwam en komt me nog altijd voor als een spel. En als alles tekst was, maakte dat literatuur juist groot en belangrijk. Ik had achteraf gezien de hermetische kilte van literatuurtheorie nodig om te begrijpen waarom lezen voor mij veel meer was dan een mooi of goed verhaal. Dat het me ging om de taal zelf. De uitschakeling van gevoel en zoiets primitiefs als identificatie leek mij een teken van intelligentie, van iets ontgroeien wat ik niet meer wenste te zijn. Provinciaal, naïef, iemand zonder goede smaak. DFW gebruikte het woord naïef graag als een geuzeterm, een verguisde geestesgesteldheid, karaktereigenschap, levenshouding, die toe was aan heroverweging. We haten en vrezen bepaalde neigingen, schreef hij in zijn anti-literatuurtheorie pro-Dostojevski-stuk, waaronder sentimentaliteit, naïviteit, oudbolligheid en fanatisme. Dit alles was precies waarom Vladimir Nabokov een hekel had aan Dostojevski en naar hem uithaalde in een van zijn beroemde Lectures on Literature. Nabokov maakte een onderscheid tussen gevoelig, sensitive, en sentimenteel, sentimental. Gevoelig was goed, sentimenteel iets voor nazi's, massamoordenaars en Dostojevski. Dat onderscheid is me altijd bijgebleven als zinnig, maar bij herlezing nu is het me ook volkomen duidelijk dat wat Nabokov beschouwde als symptomen van Dostojevski's middelmaat vooral veel blootlegt over die van Nabokov zelf. Onze intelligentsia, schreef Wallace, wantrouwt sterk geloof en openlijke overtuiging. Het is nuttig om te bedenken dat onze intelligentsia hier de intellectuele kringen uit de VS betreft, 30 jaar geleden. En het is verleidelijk om te vermoeden dat zo'n beetje alles inmiddels anders is. Als verstokte lezer ben ik geneigd David Foster Wallace de schuld te geven van de huidige literaire oprechtheidstrend, schreef P.F. Tomese recentelijk in de Volkskrant. Die schuld voert hij terug op DFW's essay E Unibus Pluram uit 1993, met daarin inderdaad diens uit en treurig geciteerde pleidooi voor oprechtheid, als ontsnapping aan wat hij ervoer als de verstikkende kooi van ironie en vastgemetseld voorbehoud die schrijvers van zijn generatie en demografie gevangen hield. Wat Tomese verstaat onder die huidige oprechtheidstrend is een dwingende voorliefde voor het eerlijke verhaal en schrijven over echte en urgente kwesties. Het enige concrete voorbeeld dat hij aanhaalt is een recent boek van Édouard Louis met gesprekken over diens activistische literatuuropvatting, Que faire de la littérature. Ik weet niet hoe lang je iets huidig of een trend kunt noemen, maar dit, als mede de kritiek erop, is gaande zolang ik me kan heugen. Vaak is autofictie de sjaak, op één hoop gegooid met enerzijds gemakzuchtig confessioneel proza en anderzijds humorloze morele arrogantie. En altijd zijn de voorvechters van ironie bang dat de lol er wel zo'n beetje af is. DFW hiervan de schuld geven is ver gezocht, vooral omdat zijn oproep tot oprechtheid, naïviteit, fanatisme niets te maken heeft met moralisme, zuiverheid, waarheidsgetrouwheid, wat dat ook is, en vermeende eenvoud, hoe vervelend, goedkoop en ronduit onmogelijk zo'n woord als oprechtheid ook mag klinken. In 1996 zag hij, opnieuw in zijn stuk over Dostojevski, dat het hele gebied van de moraal zelf door schrijvers en denkers was verlaten, overgelaten aan fundamentalisten, rechtse militia en paranoïde complotdenkers aan de ene kant en dogmatici in naam der politieke correctheid aan de andere. Thomese lijkt eerder bang dat dit gebied anno 2026 is overgenomen door die laatste groep en ik begrijp zijn benauwing. Critica Becca Rothfeld munten de term sanctimony literature, literatuur van de schijnheiligheid, waarin het alleen nog gaat over het zijn van een goed persoon volgens een set leef- en denkregels waaraan iedereen zich dient te houden. Maar Wallace's oprechtheidsverlangen ging juist in tegen gelijk hebben en veilig aan de juiste kant staan. Hij weigerde te geloven dat alles alleen maar performatief kon zijn, al was hij ervan doordrongen dat de maskers die we dragen zo'n beetje zijn vergroeid met ons eigen echte weefsel, en dat van simpele ontmaskering dus geen sprake kon zijn. Infinite Jest is vergeven van mensen met gemaskerde, gesluierde, vermomde en misvormde of juist griezelig perfecte gezichten. Een paar jaar nadat ik zo vurig was begonnen met studeren, stopte ik ermee, zo'n beetje in medias res. Alles wat ik verrukkelijk en bevrijdend had gevonden aan de literatuurwetenschap, kwam me min of meer van de ene op de andere dag voor als een truc. Je kon een mal uitkiezen, deconstructie, feminisme, psychoanalyse, postkolonialisme, en daar een tekst in gieten. Het had iets bedweterigs, kouds en onechts, omdat het beter weten niets te maken had met enige praktische ervaring. Beginnen met schrijven was een nederig stemmende en vaak ook ronduit vernederende ervaring. Dat is het nog altijd. Het is veel makkelijker en minder absurd om iets uit elkaar te trekken dan om iets te willen maken. Het is beschamend om iets heel erg te menen, moedeloos stemmend, alles wat je vaag maar sterk voelt, niet bepaald onder woorden te kunnen brengen. Pijnlijk jezelf genadeloos vervormd terug te zien op papier. Je hebt een adolescentachtige energie, een combinatie van een sterke wil en niet weten, nodig om het te blijven doen. En het inzicht, uiteindelijk, dat het precies die sterke wil is die gebroken dient te worden. Al is breken een kwestie van overgave, en overgave een kwestie van verbeiden. Zie ook de laatste paar honderd pagina's van Infinite Jest. Het cliché dat Infinite Jest de afgelopen 30 jaar heeft opgeslokt, is dat van een boek voor 20-jarige jongens, die ermee schmieren in het openbaar vervoer. Cool, later minder cool, toen de meer onwelgevallige gedragingen van de schrijver, voornamelijk die jegens een aantal vrouwen in zijn leven, door die vrouwen werden aangekaart. Het is ironisch, aldus Wallace, dat Dostojevski, wiens werk beroemd is om zijn mededogen en morele strengheid, in het echte leven in veel opzichten een eikel was. Toen eerder dit jaar de Nederlandse vertaling verscheen, was dat een gebeurtenis die gezoem veroorzaakte. Opmerkelijk, niet alleen omdat het boek 30 jaar oud is en op den duur begon te gelden als een red flag in de boekenkast van je date, maar ook omdat het de laatste jaren tamelijk dun bezaaid is met literaire gebeurtenissen. Er vinden dingen plaats, prijzen worden uitgereikt, debutanten geïnterviewd, maar gebeuren wil het allemaal niet echt worden. Het boek heeft ons nog altijd van alles en misschien meer dan ooit te vertellen over alle manieren waarop we niet leven, maar geleefd worden. Afgeleid worden, gekaapt worden, in slaap gesust worden. Verknocht zijn aan dingen die we haten. Vervreemd raken van onze eigen hartklop en ademhaling. En hoe er altijd ook weerstand mogelijk is. Een alternatief, iets moois en echts en waarachtigs. Ja, dat allemaal, maar dit is achterflappraat. Het echte leuke aan deze gebeurtenis was het volstrekte gebrek aan logica ervan. De overmoed om zo'n bizar, dik, overdadig en complex boek te vertalen, redigeren en uit te geven in een verschraalde tijd als deze. Te geloven dat er nog lezers voor te vinden waren. Dat ik me een lit bro van begin 20 begon te voelen tijdens het lezen, berichtte ik iemand die het boek ooit in die hoedanigheid tot zich had genomen. Hierin schuilde een kern van waarheid. De Nederlandse vertaling is een gigantische, fluoriserend geel oplichtende baksteen die de lezer ervan in elke publieke ruimte transformeert tot een ongelofelijke aansteller. Het aanstellen neem je erbij. Een boek als dit valt niet te lezen met voorbehoud, omdat je het anders simpelweg niet uitkrijgt. Het is noodzakelijk eraan verslingerd te raken en bijna onmogelijk er niet evangelisch over te doen. Hoe dan ook voelde ik, al lezend, precies die stuwende adolescentachtige energie die nodig is om ergens toe te komen. Als een echo van iets ouds dat ik enigszins had verwaarloosd. Of liever gezegd, wat zich in de loop van de jaren gemakkelijk had laten verwaarlozen, omdat andere dingen belangrijker leken. Nut en doelmatigheid, verantwoordelijkheid, een inkomen, zorgen over van alles en in toenemende mate. De trechter van wereldwijde doem die me onvermijdelijk in een vernauwd bewustzijn dwong. Wat DFW aantrok in Dostojevski's boeken was de vitaliteit, de energie, de vibe. Ja, dit woord gebruikte hij, profeet die hij was, in 1996. Bij FMD vond hij literatuur die ging over de echt belangrijke dingen. Identiteit, morele waarden, dood, wil, seksuele versus spirituele liefde, inhaligheid, vrijheid, obsessie, reden, geloof, zelfmoord. Zonder schematisch te worden. De personages waren boven alles levend. Dostojevski's romans hadden bovendien waanzinnige plots, vol moorden en moordaanslagen, dysfunctionele families en spionnen, geharde mannen en prachtige gevallen vrouwen, afschuwelijke ziektes, onverwachte erfenissen. Het is duidelijk dat Wallace met Infinite Jest een Dostojevski-achtige roman heeft willen schrijven, met diezelfde kolkende energie en waanzinnige plots, met intens levende personages, een vorm van kermisachtig realisme, deels achtbaan, deels lachspiegel, met dezelfde morele ernst. Groot verschil tussen beide schrijvers, los van of ingegeven door een nogal immense culturele, historische en geografische afstand, was Dostojevski's diepe religiositeit, die voor Wallace onbereikbaar was. Voor Dostojevski, die tijdens zijn jaren van Siberische dwangarbeid een diepe liefde opvatte voor Jezus, was er geen moreel leven mogelijk zonder God. Wallace had, ondanks een strikt atheïstische opvoeding, een diepgaande interesse voor het christelijke geloof, en er waren periodes dat hij veelvuldig naar de kerk ging. Dat het hem niet lukte om de uiteindelijke leap of faith te maken, maakte juist dat hij er in zijn schrijverschap zo mee bezig was. Waarin te geloven en vooral hoe, als je geen toegang had tot het allerhoogste. DFW's morele ernst is er een tegen de klippen op, tegen de oneindig veel voor de hand liggende leegte van zinloosheid, of die van op vrijheid lijkende frivoliteit, of dogmatische rigiditeit. En natuurlijk is juist dit tegen de klippen op in essentie een christelijk gegeven, zie het gemiddelde heilige leven. In De Groot-Inquisiteur, het beroemdste hoofdstuk uit de gebroeders Karamazov, wordt het verhaal verteld van Christus die terugkeert naar het 16e eeuwse Sevilla, tijdens het hoogtepunt van de Spaanse Inquisitie. Hoewel het volk hem direct herkent als de verlosser, wordt hij gevangen genomen door de Groot-Inquisiteur, die hem op de brandstapel wil gooien als een ketter. Want eindelijk, zo redeneert hij, na 15 eeuwen strijd, is de mens verlost van de haar door Christus geschonken morele vrijheid, die ze helemaal niet aankon. Eindelijk heeft de kerk, zogenaamd in Christus' naam, het heft in eigen handen genomen. Hij moet het nu niet weer komen verpesten. Ik zeg je dat de mens geen kwellender zorg heeft dan om iemand te vinden aan wie hij zo snel mogelijk de gave van de vrijheid, waarmee dat ongelukkige wezen geboren wordt, kan overdragen, informeert de Groot-Inquisiteur zijn gevangenen. Maar alleen hij kan zich van de vrijheid der mensen meester maken die hun geweten weten sussen. Zo'n 500 jaar na dato, van deze ietwat jammerlijk verlopen wederkomst, hebben de personages uit Infinite Jest hun vrijheid inmiddels uitgeleverd aan afgoden, die niet eens meer de schijn hoeven te wekken nog iets met de oorspronkelijke heiland van doen te hebben. In deze wereld is geen groot inquisiteur nodig om Jezus uit te wissen. Dat kan die prima zelf. In een van de minder opzienbarende werken uit het oeuvre van filmmaker en dode patriarch James Incandenza, getiteld Zwijmerdag naar de kantoorpik, nogal vrijelijk vertaald van het originele Wave Bye-bye to the Bureaucrat, probeert een kantoormedewerker de trein te halen naar zijn werk. Hij verslaapt zich dagelijks, zijn baas heeft er genoeg van. Hij krijgt één laatste kans voordat er wordt overgegaan op terminatie. Natuurlijk verslaapt hij zich door een ongelukkige samenloop van omstandigheden opnieuw, waardoor hij in gierende haast en met uitpuilende ogen over het perron rent, de trein net lijkt te halen, maar in zijn haast een kleine jongen omverloopt. Op het laatste moment schrikt hij wakker uit zijn trance. Hij laat de trein wegrijden om het jongetje te helpen. Verbaasd vraagt het jongetje na afloop of deze meneer soms Jezus is. Was het maar zo, zegt de man over zijn schouder terwijl hij al wegloopt, zijn terminatie tegemoet. Vanwege de onhippe ernst is het de lievelingsfilm van Mario Incandenza, de middelste zoon. De heilige dwaas met dezelfde vibe als de diepgelovige, pure, onschuldige Alyosha Karamazov. Mario is mismaakt, met een reusachtig hoofd op een klein lichaampje dat in een constante hoek van 45 graden voorover helt, de wereld tegemoet. Zijn armen zijn verschrompeld, zijn handen klauwachtig, zijn mond is gedwongen in een permanente glimlach. Door een zenuwaandoening voelt hij zelf geen pijn, maar hij lijkt te beschikken over een eindeloos vermogen de pijn van anderen te begrijpen en absorberen. Tegen het einde van de roman blijkt het leven de film te imiteren, maar dan in een soort omkering. Een jezuïet die plotsklaps zijn geloof in de goedheid van de mens is verloren, daagt zijn broer uit voor een challenge. Hij moet zich begeven onder de mensen in een Bostons treinstation, om daar de mensen niet om geld te vragen, maar om aanraking. Als ook maar één iemand zijn uitgestoken hand beetpakt, is de jezuïet bereid om weer te geloven in compassie en medemenselijkheid. Maanden gebeurt er niets. En in Barry's ziel gingen zich necrotisch rottende schimmelplekjes vertonen. Maar dan ineens is daar Mario Incandenza, met zijn totale gebrek aan voorbehoud en skepsis, zijn grenzeloze in de wereld zijn, die breed glimlachend de roetzwarte hand aanneemt die naar hem uitgestoken wordt. Hij heeft in zijn eentje en buiten zijn medeweten om de mensheid gered.